Nummer 12. Vanaf vers 1. Waar staat: Mirjam nu sprak en Aaron tegen Mozes. Ter oorzake der vrouw der Cushitische die hij genomen had. Want hij had een Cushitische ter vrouw genomen. En zij zeiden: Heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere haastelijk tot Mozes en tot Aaron en tot Mirjam: Gij drie komt uit tot de tent der samenkomst. En zij drie kwamen uit. Toen kwam de Heere af in de wolkolom en stond aan de deur der tent. Daarna riep hij Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. En hij zeide: Hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik, de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Door een droom zal ik met hem spreken. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heeren aanschouwt hij. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes, te spreken? Zo ontstak des Heeren toorn tegen hen en hij ging weg. En de wolk week van boven de tent en ziet, Mirjam was melaats, wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan en ziet, zij was melaats. Daarom zeide Aaron tot Mozes: Och, mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Laat zij toch niet zijn als een dode van wiens vlees, als hij uit zijn moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is. Mozes dan riep tot de Heere, zeggende: O God, heel haar toch. En de Heere zeide tot Mozes: Zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zou ze niet 7 dagen beschaamd zijn? Laat haar 7 dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten en het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Maar daarna verrijsde het volk van Hazeroth en ze legerde zich in de woestijn van Paran. Tot zover. En het teken waar we hiermee te maken hebben is uiteraard het teken van de melaatsheid van Mirjam. En dat niet alleen, maar bovendien uiteraard ook de genezing van die melaatsheid. Ik weet wel dat dat er niet eens expliciet bij staat, maar dat is in ieder geval de strekking van het verhaal, dat Mirjam voor de duur van 7 dagen melaats werd en na die 7 dagen weer genezen werd. Dat moet wel, want er staat dat ze weer aangenomen werd en dus weer in de legerplaats van Israël opgenomen werd. En dat mocht met een melaatse sowieso niet gebeuren. Melaatsen moesten uit de legerplaats verwijderd worden, moesten leven buiten het kamp van Israël, buiten de samenleving, om zo te zeggen. De geschiedenis zelf is een tamelijk moeilijke, laat ik dat vooropstellen. In de eerste plaats natuurlijk omdat wij van Mirjam zelf al zo weinig weten. En verder is het ook geen opvallende zaak, deze gebeurtenis. Men zou het bijna uit de Bijbel kunnen weghalen zonder dat we het later missen of merken, of zonder dat er ooit naar verwezen zou worden later. Maar het aardige van de geschiedenis is natuurlijk dat we in de eerste plaats te maken hebben met de hele familie van Mozes. Dat wil zeggen, Mozes' broer, we hebben te maken met Mozes, de broer van Mozes, Aaron, en de ene zuster van Mozes en Aaron, Mirjam. En die drie spelen in de geschiedenis eigenlijk een rol. En het is eigenlijk ook zo dat niet eens alleen Mirjam, maar ook Aaron, want dat staat in vers 1, tegen Mozes sprak. En we vinden dan hooguit dat Mirjam daarvoor gestraft wordt, wanneer we dat tenminste zo willen noemen. En van Aaron wordt zelfs helemaal verder niks gezegd. Aaron is trouwens degene die het vervolgens ook voor Mirjam opneemt en een goed woordje voor haar doet bij Mozes. Want dat lezen we dan in ieder geval in vers 11. Waar Aaron Mozes aanspreekt en zegt: Och, mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Hoe dat ook zij, het opschrift boven het hoofdstuk is inderdaad terecht. Mirjam en Aaron morren tegen Mozes. Het volk zelf heeft daar eigenlijk niet zoveel mee van doen met het hele verhaal. Het blijkt zelfs dat in vers 15 gezegd wordt: het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd, maar daarna verrijsde het volk van Hazeroth en legerde zich in de woestijn van Paran. De gedachte is dus dat wij hier eigenlijk hebben te maken met een vertraging in de geschiedenis van Israël. Men moest 7 dagen wachten totdat Mirjam weer aangenomen was en dan verrijsde men weer naar de volgende plaats. De plaats van waaruit dan de 12 verspieders gezonden worden om het land Kanaan te verkennen. Dat is in hoofdstuk 13 uiteraard. En daarmee hebben wij al eigenlijk al een belangrijke sleutel tot de geschiedenis. Zou eigenlijk voldoende moeten zijn. Want wat wij vinden is in elk geval dat de weg van Israël door de woestijn naar Kanaan hier wordt onderbroken. Dat wil zeggen, men moet uitdrukkelijk wachten op Mirjam, die pas na 7 dagen weer genezen zou zijn en weer in het volk, in de legerplaats wordt opgenomen. Maar daarna verrijst men pas verder, dat is één ding. En het andere is dat er dan inderdaad staat aan het eind van het hoofdstuk, en zij legerden zich in de woestijn van Paran. En kennelijk had men van daaruit toch een aardig uitzicht, overdrachtelijk gesproken althans, een aardig uitzicht op het beloofde land. Want vanuit Paran worden dan deze 12 verspieders gezonden. De betekenis daarvan, die kan niet twijfelachtig zijn. Waar het om gaat is namelijk een onderbreking in de geschiedenis van Israël als het ware. Men moest wachten op dat men verder zou kunnen. En dat is uiteraard een kenmerk van onze tegenwoordige bedeling, of van de dagen van het verborgen koninkrijk, want dat is eigenlijk beter om het zo te zeggen. Het gaat inderdaad over onze dagen. Onze dagen waarin Israël als geheel beschouwd wordt als Lo-Ami. Bijbelse term uit Hosea en later aangehaald in het Nieuwe Testament, vertaald met niet mijn volk, en van God uitgezien dus niet, van ons uitgezien dus niet Gods volk. Israël is Lo-Ami en zou in de toekomst, of zal in de toekomst weer Ami, namelijk mijn volk en dus Gods volk worden. Precies zoals het in de profetieën van Hosea, met name dan de eerste 3 hoofdstukken, wordt aangekondigd. En zoals het ook natuurlijk toegelicht wordt in zowel Romeinen 9 als in de eerste Petrusbrief. Maar waar het om gaat is dat inderdaad die vertraging in de geschiedenis van Israël een uitbeelding moet zijn, dat kan nooit missen, van de tijd waarin wij leven, waarin de geschiedenis van Israël niet verder gaat. Kennelijk omdat Mirjam helaas is, want daar komt het op neer. Hè? En daar zijn we al een heel stukje dichterbij. Het andere punt is dat als Israël daarna, na de aanneming van Mirjam, om zo te zeggen, verder reist, dan legeren zij zich in de woestijn van Paran. En zonder dat nou verder toe te lichten, de woestijn van Paran is de plaats die God bestemd heeft voor Israël straks in de toekomst, en in het bijzonder in de dagen na de opname van de gemeente, opdat het gelovig overblijfsel van Israël, en zeg dus maar gewoon Israël, opdat Israël daar in die woestijn van Paran verzameld zou worden. En dan gaat het maar om. Eigenaardig is trouwens dat hier staat, ze legerden zich in de woestijn van Paran. Dat is namelijk eigenaardig, omdat in de opsomming van de legerplaatsen van Israël een andere naam gegeven wordt. Namelijk niet de woestijn van Paran, maar een speciale plaats ergens in die woestijn. Maar dat wordt genoemd in een heel ander verband, en het is dus hier helemaal niet aan de orde. Dat is niet Petra overigens daar, wordt daar niet genoemd. Maar het gaat erom dat voor deze gelegenheid de naam van die plaats vervangen wordt door de naam van de streek, omdat die streek als zodanig, en de naam Paran, de naam van dat gebied, omdat die naam een rol speelt in de profetieën, omdat het aanduiding is van de plaats waar Israël in de toekomst, in de dagen van de grote verdrukking, verzameld en ook bewaard zal worden. De streek namelijk, waarbinnen de stad, de vroegere stad althans, Petra, gelegen is. En als Openbaring 12 spreekt over dat Israël een plaats heeft in de woestijn, haar van God bereid enzovoorts, dan is dat inderdaad een plaats, de plaats in de woestijn, dan wel het gebergte van Paran. Want woestijn en gebergte is helemaal geen tegenstrijdigheid, hè? Dat kan heel goed. Daar gaat het dus om. Maar zodat we meteen deze geschiedenis als het ware kunnen synchroniseren met de hele heilsgeschiedenis. De 7 dagen van de melaatsheid van Mirjam komen overeen met de dagen waarin wij leven, de dagen waarin Israël niet Gods volk is. En daarna gaat de geschiedenis verder met de woestijn van Paran. En dat klopt precies, want inderdaad, in de toekomst, na de opname van de gemeente, is dat de plaats waar de gelovigen uit Israël verzameld zullen worden. En uiteindelijk dus heel Israël, omdat de ongelovigen van Israël inderdaad in de dagen van de verdrukking, onze volgende bedeling dus, zullen omkomen. Dat is nog helemaal niet anders. En daarmee zijn we dus een aardig eindje op streek met het begrijpen van deze geschiedenis. Maar ik neem toch maar helemaal aan het begin de draad van het verhaal op, om dan de belangrijkste details daaruit te bespreken. Het begint met Mirjam, zodat dat de belangrijkste verwijzing is. Het eerste woord wat in het hoofdstuk genoemd wordt. Mirjam, zoals gezegd, is de zuster van Mozes en Aaron. En aangezien Mozes en Aaron maar één zuster hadden, want dat staat bij een andere gelegenheid, ik meen nummer 26 en anders in Kronieken wel. Aangezien Mozes en Aaron maar één zuster hadden, moet dit dus ook de zuster zijn die al een rol speelt in Exodus 2, waar zij overigens niet bij naam genoemd wordt. Dat is helemaal een eigenaardige zaak. Zodat ze daar een beetje verborgen is, om zo te zeggen. En de goede verstaande begrijpt dat we dan alweer in onze bedeling terecht zijn gekomen. Hè? Dat is in Exodus 2. Ja, het is altijd moeilijk om zulke dingen aan te halen, want ik verdwaal natuurlijk in zo'n verhaal met zo geweldig veel details in een paar versen, dat u waarschijnlijk meer vragen overhoudt dan dat er beantwoord worden als ik het ga aanhalen. Maar goed, ik waag het er maar op. Er staat in Exodus 2 vanaf vers 1. Een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi, namelijk een vrouw uit het huis van Levi uiteraard. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En dat betekent dus dat deze zoon, dat blijkt dan, dat weet u hoogstwaarschijnlijk meteen, hè, dat blijkt Mozes te zijn. Maar de gedachte is meteen dat de hele familie van Mozes dus inderdaad uit Levi afkomstig is. Hè, en rechtstreeks dus van doen heeft met het priesterschap. Wat overigens hier nog niet aan Levi gegeven was, maar wat nog zou gebeuren. Maar zowel vader als moeder waren uit Levi. En voor de goede orde, die man nam een dochter van Levi en het was in de praktijk zijn tante. Hè? Zijn moei staat er later, een woord wat wij in die betekenis niet meer kennen. Maar die was van een oudere generatie. Maar goed, dat even terzijde. De vrouw werd zwanger, vers 2, en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden, zodat we meteen al met verberging te maken krijgen in de geschiedenis. En pas na 3 maanden wordt Mozes uit die verberging gehaald. Dat ook dit in elk geval een verwijzing is naar onze bedeling lijkt me een duidelijke zaak. Al moet ik zeggen dat het aan de andere kant tegelijkertijd bijna ook vanzelfsprekend de verwijzing is naar dood en opstanding van Christus. Want die twee dingen lopen altijd parallel. Hè? Als u dat niet weet krijgt u nou meteen problemen. Maar dat is altijd zo. Hè? De opstanding van Christus na 2 dagen, of beter op de 3e dag, komt typologisch overeen met onze hele bedeling, althans de tijd van het verborgen koninkrijk, want zo moet ik het zeggen, die neemt immers 2000 jaar in beslag vanaf de opstanding van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël, straks aan het einde van de grote verdrukking, aan het einde van de 70e week van Daniël. Dat zijn 2 dagen van 1000 jaar en als dan de 3e dag, om zo te zeggen, begint, dan vindt daar plaats inderdaad het herstel van Israël. En typologisch dus komt de opstanding van Christus overeen met de opstanding van Israël, of de wedergeboorte van Israël, uiteraard. Zo zit dat. En naar deze beide dingen wordt hier feitelijk verwezen. Maar dieper kan ik er nou echt niet op ingaan, dus ik ga maar even verder. Als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam ze voor hem een kistje van biezen. Er staat kist, maar het is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt alleen nog voor de ark van Noach. Waarom het hier met kistje vertaald is, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat het ding zoveel kleiner was dan het kistje van Noach. Hè? Maar het is heus hetzelfde woord. Wordt alleen op deze 2 voorwerpen van toepassing gebracht. Zodat hier meteen een verband gelegd wordt met Noach. En dat blijkt ook uit de rest van het verhaal. Want door Noach overleefde de mensheid als zodanig de wateren van de grote vloed. De water van de zondvloed en eigenlijk dus de dood. En hier is het Mozes die de wateren van de Nijl overleeft en daarmee overwint. En daardoor wordt later ook Israël gered. Ook door de wateren heen overigens. Al zijn het dan weer de wateren van de Schelfzee. Maar Noach is degene door wie verlossing tot stand kwam voor zijn tijdgenoten. En Mozes is degene door wie verlossing tot stand kwam voor Israël, dus voor zijn tijdgenoten weer. Het gebeurt op min of meer gelijke wijze. Vandaar ook dezelfde ark, hier dan vertaald met kistje. Een kistje van biezen en het werd belijmd met lijm en met pek, maar zoiets staat van de ark van Noach ook. Ook dat is een overeenkomst. En het leuke is, Noach heeft al een naam. Noach betekent namelijk de trooster en is daarmee een type van Christus uiteraard. En deze figuur, die hier nog geen naam heeft, maar het is uiteraard Mozes, wordt daarmee ook als trooster gekenmerkt en dus net zo goed als een type van de echte trooster, de uiteindelijke trooster, namelijk Christus. Dat staat hier meteen al vast. Maar goed, er staat, zij legde het knechtje in dat kistje dus, in het arkje, en legde het in de biezen, in het riet, dat is trouwens een heel ander woord dan het eerste woord voor biezen, ze legde het in het riet aan de oever der rivier, en zijn zuster, en daar heb je dus Mirjam, maar ze hebben hier beide nog geen naam. Zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En dat is een heel aardige zaak, want het betekent tegelijkertijd dat Mirjam dus ouder was dan Mozes. Zodat als u vraagt waar haalt ze terecht vandaan om Mozes te bekritiseren in nummer 12, nou, waarschijnlijk ontleent ze dat aan haar leeftijd. Al moet ze dan toch ook ver in de 80 geweest zijn. Nee, ja, want Mozes was bij die gelegenheid al in ieder geval ouder dan 80, 81, 82 of zo. En Mirjam moet dus nog ouder geweest zijn. Maar goed, dat even terzijde. Hier is ze nog jong, kennelijk. Maar zijn zuster stelde zich van verre. Nou ja, wat heet jong? Ze moet dus enige jaren ouder dan Mozes geweest zijn. Minstens een jaar of 10, denk ik. En misschien nog wel meer. Maar goed, dat weet ik dan niet, hè. Zijn zuster stelde zich van verre. Let op de uitdrukking van verre. Weet u wie er altijd van verre staan? Of verre zijn? Nou ja, waar, verre waren. Eertijds. Hè? Soms. Nou ja, de heidenen dus, hè. Dat is de bekende uitdrukking uit in ieder geval Efeze 2. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart. Dat gij in die tijd verre waart. Dat gij nu in Christus nabij zijt gekomen, enzovoorts. De term verre zijn is dé term in het Oude Testament voor de heidenen. Althans, want dat is beter om het nou even zo te zeggen. Althans van degenen die geen deel hebben aan Israël, aan het burgerschap Israëls. Nou ja, het volk Israël bestond hier nog niet, niet echt tenminste. Het zou pas ontstaan eigenlijk door de uittocht uit Egypte, zoals bekend. Maar als die zuster hier van verre staat, neemt ze eigenlijk de positie in van de heidenen. Die term wordt ervoor gebruikt. Nou, daar kom ik nog wel even op terug. Dan gaan we verder. Zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem, wat Mozes dus gedaan zou worden. Nou goed, en de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En de jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Bekende verhaal, hè? En dan staat er, en toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En ziet het jongsken weende en ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zei, dit is een van de knechtjes, de jongetjes betekent dat gewoon, hè? Een van de boys. Kun je naar het Engels ook met knecht zowel als met jongen vertalen. Dat woord is het, hè. Dit is een van de knechtjes, een van de jongetjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw, een min heet zoiets eigenlijk, maar goed. Zal ik u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zei tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. En toen zei de Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het voor mij. Hè, dat betekent het, zoog het mij. Ik zal u loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getrokken. Want dat is dan de betekenis, onder andere dan, van de naam. Eigenlijk een zoon uit het water. Volledig. Maar waar het om gaat is, dat Mozes, die dus voortaan onder het leven gaat onder zijn Egyptische naam. Is u dat wel eens opgevallen? Zijn Egyptische naam. Dat deze Mozes oorspronkelijk een zoon was van, zeg maar, Abraham, Isaac, Jacob, Levi. En dat hij bij deze gelegenheid een zoon wordt van Farao. Nou ja, een zoon van de dochter van Farao. Maar u weet, naar Bijbelse gedachtegang maakt dat totaal geen verschil. Hij is de zoon van Farao. En noem nou nog eens een wie dat ook is overkomen. Jozef. Precies hetzelfde. Zoon van Abraham, Isaac, Jacob. Jozef. Maar via een merkwaardige weg. Namelijk, hij werd in de put geworpen en hij weer uitgehaald. Kwam hij uiteindelijk, als ik een deel van het verhaal oversla dan, kwam hij uiteindelijk aan het hof van Farao terecht. En werd aan de ene kant Farao's zoon, langs de andere kant wordt hij zelfs genoemd Farao's vader. Nou ja, omdat Farao ook leefde uit de zegeningen van Jozef. En in die zin wordt Jozef zelfs Farao's vader genoemd. Maar hij werd natuurlijk, in de meest letterlijke zin bijna, de zoon van Farao. Omdat Farao hem al zijn bezittingen toevertrouwde, heel het land toevertrouwde enzovoorts. En Mozes wordt in de Bijbel trouwens bij gelegenheid ook nog aangeduid als Egyptenaar, inderdaad. Maar goed, Jozef is dus zoon van Farao geworden, terwijl hij zoon was van Abraham, Isaac, Jacob, zal ik maar zeggen. Van Israël dus. En hetzelfde gebeurt met Mozes. Wel, van Jozef wordt gezegd dat hem dat overkomen is, omdat opdat hij Israël, de familie namelijk, zou verlossen, door een grote verlossing, om hen tot een overblijfsel te stellen. Het zijn de eigen woorden van Jozef, als hij zich bekend maakt aan zijn broers. En u weet het, er was hongersnood in het land en de hele familie van Jozef kwam dus via Jozef naar Egypte om daar te wonen in het meest vruchtbare deel van Egypte. En zo kwam verlossing tot stand. Nou, als nou Mozes dezelfde weg gaat, weliswaar niet via de put, maar wel via het water dan maar, hè, van het water van de Nijl, en dan inderdaad aan het hof bij Farao terechtkomt, dan, en daar de zoon van Farao wordt, dan kan je toch moeilijk anders dan de conclusie trekken dat ook Mozes dit overkomt, net als Jozef, om inderdaad Israël te verlossen en hen tot overblijfsel te stellen. En ik weet niet of wij dat weten, maar Mozes zelf wist dat wel. Want daar staat in de Bijbel dat hij dat wist, hè? Want het verhaal gaat daarna verder vanaf vers 11. Waar staat het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten en zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, een uit zijn broederen dus, sloeg. Dan staat er, en hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. En het Bijbelse commentaar daarop, dat vinden wij in Handelingen 7. Ja, het is een eind weg, maar het is heus de Bijbel die het zegt. Handelingen 7, waar in vers 23 staat, als hem, Mozes, nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende, Mozes, meende, was van mening dat, hè? Mozes was van mening dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Maar Mozes wist dat hij degene was die door God was gesteld om verlossing te geven. Precies zo staat het hier in Handelingen 7 vers 25. Mozes meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand aan hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Dat betekent dus niet, het was niet zo. Er staat het was wel zo, maar zij begrepen het niet. God zou dus wel degelijk door de hand van Mozes verlossing geven. En niet alleen wist God dat, maar Mozes wist dat ook, anders kan hij dit niet gemeend hebben. Zodat je maar weer ziet dat als Mozes later, 40 jaar later om precies te zijn, hè, nog 40 jaar later dus, als Mozes 40 jaar later geroepen wordt bij Horeb, bij de brandende braambos enzovoorts, toen overkwam hem niks nieuws. Het enige probleem voor hem was dat hij nou na 40 jaar alsnog moest doen wat hij 40 jaar geleden al had zullen doen, maar wat niet gebeurd is. Omdat Israël niet geloofde en in hem niet de beloofde volwassen zag. Maar voor Mozes was het niet nieuw. Nou ja, zo zit het ongeveer in elkaar. En toen Mozes bij de brandende braambos geroepen werd om uiteindelijk Israël toch te verlossen, toen zei hij: Heer, kunt u van mij niet iemand anders nemen? En toen zei de Heer: nee, er is niemand anders. En toen Mozes de eerste keer kwam, hè, toen hij 40 jaar oud was bij Israël en die Egyptenaar doodsloeg, was er ook niemand anders, want dat staat er, hè. Hij keek herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was, er was niemand anders namelijk om het te doen, toen deed hij het dus maar. Sloeg hij de Egyptenaar dood.
Ik dacht, we hebben gekeken of er iemand in de buurt was.
Dat dacht ik wel dat je dat zou zeggen. Ik stond erop te wachten. Ik stond erop te wachten. Maar dat is nou typisch weer zo'n misverstand. Wat staat er van de Heer? Dat er niemand was. En dus kwam de Heer zelf, de Heer Jezus dus, om verlossing tot stand te brengen. Er was niemand anders. Een schriftplaats hebben. Jesaja 59. Jesaja 59. Vers 15. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. Dat is dan nog de beschrijving van de situatie in Israël. Of onder het volk in het algemeen. En dan staat er in de tweede helft van vers 15. En de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En dan moet je daarbij denken aan Mozes, hè, als je dat leest. Hè. Mozes zag het, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Er was niemand anders. Er was namelijk geen voorbidder. En voorbidder kennen we het Nieuwe Testament als voorspraak. Maar het woord wat daar zo vertaald wordt, is gewoon het woord vertroosten. En het is dus Christus, ja. De voorbidder. De middelaar van het Nieuwe Verbond. Ook genoemd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is allemaal hetzelfde. De trooster, de andere trooster, de voorspraak, de voorbidder, de middelaar of gewoon de hoge priester. Maar hier staat, er was niemand. Maar hier staat het niet over Mozes, maar over Christus. En daar gaat het maar om natuurlijk. Er was geen ander. En toen zei hij: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zend mij henen, staat er dan. Want de slachtoffers en offers voor de zonde konden de zonde niet wegnemen. Er was niets of niemand anders die de zonde kon wegnemen. En dus kwam de Heer Jezus. De uitspraak uit de Hebreeënbrief. En daar is hij weer aangehaald uit de Psalmen. Er was niemand anders. En dat is een gedachte op zich die in de Bijbel wel vaker herhaald wordt. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat als Handelingen 7 zegt dat Mozes bij die gelegenheid meende dat Israël hem door deze daad als verlosser zou erkennen, dan betekent het dat hij dus niet in het geheim of in het geniep deed, want als hij dat gedaan zou hebben, zouden ze hem nooit als verlosser erkend hebben. En die zou niet kunnen hebben, want dan zouden ze zelfs van niks geweten hebben. Dus zo'n verklaring, alsof Mozes het in het geheim deed, stiekem, of bang was dat hij gezien zou worden, is absoluut in strijd met wat de schrift er verder over zegt. Tamelijk hardnekkig misverstand overigens. Maar goed, dat even terzijde. Er was geen ander. Zodat je maar weer ziet dat Mozes vanaf het begin geroepen was om Israël te verlossen. Mozes wist dat ook. Mozes was net als Jozef trouwens onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren. En hij moet er op zijn minst begrepen hebben dat wat hem overkwam, overeenkwam met wat Jozef was overkomen. En daardoor waren ze per slot in Egypte, hè? Zo zat het toch. En hij heeft er zijn conclusies kennelijk uitgetrokken. Hij heeft geweten dat hij Israël zou moeten verlossen. En toen hij 40 jaar oud was, meldde hij zich daartoe en maakte daar een begin mee. Maar Israël wilde hem niet, want dat blijkt uit het verdere van de geschiedenis. Er staat immers dat er dan tot hem gezegd wordt in vers 14 van Exodus 2... Wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? En dat zou bijna de uitspraak kunnen zijn van Mirjam en Aaron in nummer 12, waar we zojuist vandaan kwamen. Wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Het is dus eigenlijk een uitdrukking van ongeloof en in ieder geval van afwijzing. En toen Israël hem dus niet wilde, en Egypte trouwens ook niet, want hij kan het niet ongestraft opnemen voor Israël, bleek dat hij moest vluchten. En dat is ook gebeurd, waarna hij dus in Midian terecht kwam, zullen we maar zeggen. En 40 jaar later kwam hij weer terug. Nou, maar waar het nou om ging, is dat in het verhaal Mozes in dat biezen mandje gelegd wordt. En dan staat zijn zuster van verre al te kijken wat er zou gaan gebeuren. En het is die zuster van Mozes die er uiteindelijk voor zorgt dat Mozes, hoewel hij tot zoon werd van de farao, dat Mozes toch bij zijn moeder terugkwam. Heb je dat? Die zuster, Miriam, die gaat als het ware met Mozes mee, zij het dan op grote afstand, volgt de geschiedenis, is een getuige van hoe Mozes tot farao's zoon wordt, als het ware in één keer alles bij elkaar gevat enzovoorts. Maar niettemin zorgt Mirjam er toch voor dat hij weer bij zijn moeder terugkwam. Heb je dat? Nou komt er een moeilijk verhaal. Want wat er met de Heer Jezus gebeurd is, is in wezen ook hetzelfde. Namelijk, bij de familie, hij moest de familie verlaten, hij moest uit het huis, zal ik maar zeggen, in de dagen van het ongeloof van Israël eigenlijk, waar dit al een voorafschaduwing van was, hij moest weg. De Heer wordt daardoor, of werd daardoor, niet de koning van Israël, maar hij kwam buiten Israël te staan, beter te zeggen natuurlijk, buiten het Jodendom te staan, want daar komt het in de praktijk op neer. Hij werd buiten de stad geworpen en het resultaat is geweest dat de zaligheid, en daarmee de Heer zelf, terecht kwam bij de heidenen. Ergens anders. En Egypte staat in het algemeen voor de heidenen. Maar het punt is dat als dat zo gebeurt, dan is in deze geschiedenis Mirjam daarbij. En via Mirjam komt Mozes terug bij zijn oorspronkelijke volk. Dus wij zoeken nou naar iets of iemand waardoor die zaligheid dan toch terugkomt, hoewel het naar de heidenen ging en naar de wereld, zal ik maar zeggen, naar Rome, om zo te zeggen, hè? Hoe die zaligheid dan toch terugkomt bij Israël. Nou, en dat heb ik hier toch wel eens een paar keer laten vallen, of het moeten vertellen. Hè? Ja, dacht ik wel. Er blijft niks anders over dan te concluderen dat deze Mirjam dus in ieder geval een beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël. Want dat is de algemene betekenis van Mirjam. Maar in het bijzonder is ze een beeld van het overblijfsel van Israël in onze dagen. En dus van eigenlijk de roeping van de gemeente en daarmee van de 10 stammen van Israël. Want het aardige verhaal is nog steeds dat de schrift zegt, expliciet, hè, ronduit, dat de zaligheid is weggenomen van Israël, want de naam Israël wordt gebruikt in dat verband in ieder geval in Romeinen 11, niet altijd, soms staat er Joden, hè, maar het wordt van Israël weggenomen, gaat naar de heidenen, maar blijkt, en dat is volgens hele andere uitspraken van de schrift, ook anders geaarde uitspraken van de schrift, maar blijkt in de eerste plaats en vooral terecht te komen bij die heidenen die in werkelijkheid afstammelingen zijn van Israël, omdat ze behoren namelijk tot de 10 stammen. Dus het gaat ogenschijnlijk van Israël weg en het gaat naar de heidenen, maar in de praktijk blijkt het in het bijzonder toch weer terecht te komen bij Israël, alleen niet onder de naam Joden, maar onder de naam, of niet onder de naam van Juda, maar onder de naam van Efraïm. Dat is het verhaal. En daarmee is tegelijkertijd verklaard waarom Mirjam hier geen naam heeft. En waarom er zo uitdrukkelijk staat dat ze van verre stond. Het kan nooit ver geweest zijn, denk ik altijd maar. Maar niet, maar anders kon ze het niet zien. Hè? Maar niettemin staat er niet hoe ze heette en er staat dat ze van verre stond. En dat is een uitbeelding, inderdaad, van hoe het met de 10 stammen was. Die inderdaad verre zijn omdat ze gerekend worden tot de heidenen. Daar is de uitdrukking nu eenmaal op van toepassing. En die inderdaad hun eigen identiteit in het algemeen gesproken niet eens kennen. Of althans zich niet bewust zijn. Die ook niet met de naam is aan te duiden. En we kunnen hooguit zeggen waar we ongeveer die 10 stammen zoeken. Maar we kunnen nooit bepalen of iemand, u of ik bijvoorbeeld, hè, inderdaad ook daadwerkelijk een rechtstreekse afstammeling is van Efraïm dan wel van een van de 10 stammen van Israël. Dus geen naam aan te geven. Het is ook niet belangrijk hoor, dat gaat het niet. Voor ons niet, zeg ik er altijd bij. Hè. Voor ons is het ook niet belangrijk. Voor de Heer maakt het wat uit waar die gemeente uitgeroepen wordt. En voor de Heer maakt het wat uit of de zaligheid die aan Israël beloofd was ook daadwerkelijk bij Israël terecht is gekomen. En het antwoord is, ogenschijnlijk niet. Maar in de praktijk wel degelijk. En zo was het met Mozes ook. Hij kwam terecht in Egypte. Ogenschijnlijk kwam hij terecht in Egypte. Werd daar zo ongeveer de hoogste man die je denken kunt. Als ik het maar vergelijk met Jozef dan. Maar niettemin, via de onbenoemde zuster die verder stond, komt hij toch terecht bij zijn eigen oorsprong. Bij zijn moeder, zeg maar. En dus toch gewoon bij Israël, want daar komt het op neer. Eigenaardig genoeg. Een Hebreeuwse farao.
En die moeder, de vrouw die zwanger werd en die zoon baarde, heeft die nog een...
Nou, de gedachte... Ja, maar... kijk, ik kan, natuurlijk, ik kan er natuurlijk veel gedetailleerder op ingaan. De gedachte is dat via Mirjam hij terechtkomt weer bij zijn moeder. Waaruit als je die twee vrouwen met elkaar vergelijkt, zou je moeten zeggen... Dan is de... De moeder staat voor Israël in het algemeen. En de dochter, Mirjam, staat voor de 10 stammen van Israël. Maar nou moet u de rest even niet al te goed luisteren, want het kon wel eens ingewikkeld wezen. Want als we de Mirjam even buiten beschouwing laten en spreken over vader en moeder, dan is het verhaal anders. Want Mirjam speelt niet altijd een rol, hè, in het verhaal. Als we namelijk alleen spreken over de man uit het huis van Levi, die zijn tante, die vrouw van een oudere generatie, nam ten huwelijk, dan is het net andersom. Want dan is Jochebed een beeld van de oudere generatie. Dat kan niet missen. En de oudere generatie is dan de 10 stammen en de man is dan de 2 stammen. Maar dat is het probleem met de Bijbelse typologie. Je moet de dingen in hun verband houden waarin ze staan en ze zo toepassen. En als je ze eruit haalt en apart over gaat spreken, ja, dan blijken er nog heel wat meer mogelijkheden te zijn. Maar zo werkt het niet. Hè? Je moet het binnen het kader laten staan. Als er gewoon staat dat de vader van Mozes was Amram en de moeder van Mozes was Jochebed en de moeder van Mozes was bovendien de tante van Amram, want zo was het dan. Dan is het verhaal inderdaad deze, dat Amram staat voor Joden en dat Jochebed, de tante, de oudere tak van de familie, inderdaad dan staat voor de 10 stammen. Maar dan heb ik helemaal niet over Mirjam gesproken dus. En dat is het probleem, als je zulke dingen aanhaalt, dan wordt het bijzonder gecompliceerd. En dat is zo, omdat dezelfde typen in de Bijbel zich steeds herhalen en herhalen en herhalen. Steeds op verschillende wijzen. Bovendien moet ik hem even op wijzen, ik praat over Amram en Jochebed. Maar die in dit verhaal, waarin Mirjam dus heel specifiek staat voor de 10 stammen, zal ik maar zeggen, in dit verhaal wordt niet gezegd dat Amram trouwde met zijn tante. Dus ik mag het er eigenlijk hier in dit verhaal niet eens in betrekken. Snap je? Dat zijn dan van die dingen. We doen het nou toch, maar dat maakt het riskant. En bovendien, pa en moe hebben hier ook geen naam, dus speelt verder ook geen rol. Het zijn dingen die elders weer een rol spelen. In een andere geschiedenis en binnen het kader van die andere geschiedenis. Maar goed, en zo blijkt typologie toch nog wel eens wat lastig te zijn. Hè? Maar de gedachte begrijpt u toch, hij was van Hebreeuwse afkomst, maar hij werd Egyptenaar, farao, uitermate verhoogd, zou je bijna kunnen zeggen. Aan de rechterhand van farao, uitermate verhoogd, of zo, om zo te zeggen. Maar vanuit die positie komt hij toch weer terug bij zijn moeder. En daar gaat het maar om. En dat is de geschiedenis van de Heer Jezus en de zaligheid die aan ons geschied is. Het werd van officieel Israël namelijk de Joden weggenomen en ging naar de heidenen. Maar het blijkt dat een ander deel van Israël wel degelijk onder de heidenen is. En het blijkt dat juist uit dat deel van de heidenen, uit die 10 stammen dus, dat juist uit dat deel daarvan hoofdzakelijk de gemeente gevormd is. En dat is maar het verhaal. Zo komt de zaligheid dus toch terecht bij Israël. En dus kun je toch niet zeggen dat Gods plan fout liep toen het Joodse volk ongelovig was in de eerste komst van Christus enzovoorts. Nee. Want wat aan Israël, voor Israël bestemd was, is wel degelijk bij Israël terechtgekomen. Ook letterlijk. Nog afgezien van wat overdrachtelijke toepassing van de hele gedachte, dat de gemeente natuurlijk toch erfgenaam is van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoort. Maar goed, laat ik allemaal maar weer buiten beschouwing. Maar dit is de eerste keer dat Mirjam genoemd wordt, en door haar wordt die verbinding tot stand gebracht. Dat wil zeggen, via Jochebed komt Mozes terecht bij farao, maar via Mirjam komt ze weer terug bij farao vandaan, bij de oorspronkelijke familie. En daar gaat het om. En dat herhaalt zich natuurlijk later, als Mozes groot geworden is en dan op eigen beweging naar zijn eigen volk omziet en hem bezoekt enzovoorts. Die dingen die blijven herhaald worden. Maar wat ik van Mirjam zou moeten zeggen is in de eerste plaats dan dat zij daar die functie vervult in Exodus 2. Maar in het algemeen is ze natuurlijk gewoon een uitbeelding van het gelovige deel van Israël. Het gelovig overblijfsel van Israël zoals het dat in de eeuwen geweest is. En waar je dat dan precies vindt, maakt verder niet zoveel uit. Het is trouwens heel gemakkelijk. Je hebt de drie bij elkaar, ze worden ook dikwijls gedrieën genoemd. Mozes, Aaron en Mirjam. Mozes staat voor koningschap, Aaron staat voor het priesterschap en Mirjam dan? Die is een uitbeelding van het volk waarover de koning koning en waarover de priester priester is. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Eigenlijk. En in de diverse geschiedenissen van de Bijbel wordt dat specifiek toegepast op een bepaalde situatie enzovoorts. Maar dit is de grondgedachte. Het blijkt dan ook dat deze Mirjam als profetes genoemd wordt in Exodus 15 in elk geval. We hebben nogal wat lofzangen in de Bijbel staan van figuren buiten de psalmisten om. En een daarvan is die van Mirjam. Dacht ik. Vers 20. Ja, eerst een lofzang voor Mozes en dan vanaf vers 20, Exodus 15. En Mirjam, de profetes, Aarons zuster, nam een trommel in haar hand en al de vrouwen gingen uit haar na met trommelen en met rijen. Dat is een leuke manier om dat te zeggen, met trommelen en met rijen. Dat wil zeggen dat er inderdaad een ritme was, want daar zijn die trommelen voor uiteraard, ze zullen gebruikt zijn. En rijen is gewoon dansen. Dus de dames begonnen te dansen. En toen werd het pas echt feest. Goed. Toen antwoordde Mirjam hun lieden: zing de Heere, want hij is hoogelijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Je zou meteen weer in openbaring terechtkomen. Het paard met zijn ruiter, hè? De ruiter op het witte paard. Niet die uit laat ik zo zeggen, die uit Openbaring 6 uiteraard, niet die andere. Want het gaat dan over de ondergang van farao, van Egypte, maar in werkelijkheid natuurlijk over de god deze eeuw, degene die het geweld des doods heeft, Satan zelf. En dat wordt hier bezongen. Zodat je nou meteen weet dat als de verlossing tot stand komt, zoals hier in Exodus 15, de uittocht uit Egypte heeft plaatsgevonden, dan vinden we daar meteen daarna deze lofzang van Mirjam. Maar als wij het Nieuwe Testament lezen over de daadwerkelijke verlossing door de dood en opstanding van Christus, waardoor de Satan de kop vermorzeld is enzovoorts, dan bereiken wij inderdaad de woorden van lof te vinden in de eerste plaats uit de mond van de Heer Jezus zelf, hoewel die uitgebreid genoemd worden in de psalmen al, bij voorbaat. Maar in de eerste plaats van de Heer zelf, hier uitgebeeld door Mozes met zijn lofzang. Maar vervolgens, nou, wie zijn de volgende die dan bij die lofzang van de Heer Jezus aansluiten? Dus de gemeente, want in het midden van de grote gemeente zou hij Gode lof zingen. Zegt de psalmist en zegt ook weer de Hebreeënbrief. Zodat Mirjam dan prompt een type is van de gemeente. De gelovige van vandaag, het gelovig overblijfsel uit Israël. Toch Israël. En daar gaat het maar om. Nou, dan hebben wij van Mirjam eigenlijk niks meer. Dat wil zeggen, we komen terecht in nummer 12, waar ze murmureert tegen Mozes. En daarna is ze voor een week melaats, buiten het leger. En de laatste keer is dan nummer 20, vers 1, waar zij sterft. Eén vers alleen maar. En daarna gaat de geschiedenis van Israël gewoon verder. Daar hoef ik verder niks over te zeggen. Maar ik moet u wel zeggen, dit is niet de enige Mirjam die we in de Bijbel kennen. Hoeveel er zijn in de Bijbel weet ik eigenlijk niet. Daar ben ik al jaren in aan het puzzelen en daar ben ik nog niet uit. Waarschijnlijk omdat ik er niet genoeg tijd in één keer aan besteed. Maar in het Oude Testament hebben we weliswaar geen Mirjam meer. Maar in het Nieuwe Testament wel. Al heette ze via het Grieks dan Maria. Ja, Eleazar heet het Nieuwe Testament Lazarus. Nou en, hè? En Mirjam heet in het Nieuwe Testament Maria. En daar kennen we er nogal wat van. Toch wel. Nogmaals, ik weet niet precies hoeveel. Maar we kunnen het wel eens proberen. De eerste is Maria van Nazareth. Dan wel van Bethlehem. Kortom, de moeder van de Heer Jezus. En laat die nou getrouwd zijn met... Leuk, hè? Met Jozef. Ja. Zo blijft de wereld klein. Ja, ik sta te denken, zal ik er nou op ingaan of niet? Maar laat ik dat maar even niet doen, hè? Maar Maria in het algemeen, dat blijkt daar duidelijk, is een beeld eigenlijk van het gelovige deel Israël. Het gelovige Israël. En ik maak geen splitsing tussen Jood en Efraïm of zoiets nou, hè, of 2 en 10 stammen. Dus het is gewoon een beeld van het gelovige Israël, waaruit de Messias zou voortkomen. En iemands moeder kan namelijk gewoon het volk zijn waaruit hij voortkomt. Het is eigenlijk ook hetzelfde woord in het Hebreeuws. Een moeder of een volk. Maar goed, we zullen het verder niet over hebben. Maar in ieder geval, de moeder van de Heer Jezus. Dan hebben wij Maria van Magdala, uit wie 7 duivelen uitgegaan waren in Lucas 8. Ja, er staat nog wel ergens anders ook. Maar in ieder geval in Lucas 8, vers 2. Maar ik zoek het met opzet op. Want daar staat, Lucas 8, vers 2... En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke 7 duivelen uitgegaan waren. Deze Maria was dus ziek geweest vanwege 7 en daarna genezen. Nou, en wat lezen we over Mirjam? Ziek geweest, ook vanwege 7, maar dat waren 7 dagen in dat geval. En daarna genezen, dus het verband is duidelijk genoeg. Zodat ook hier Maria een beeld is van een Israël, wat op een of andere wijze terzijde gesteld is geweest gedurende enige tijd, maar wat daarna inderdaad weer tot volk van God wordt. Dat is Maria Magdalena. En dat ik het opzocht is omdat we nog een Maria kennen. En die vinden wij in het voorgaande hoofdstuk, namelijk Lucas 7. Daarom zocht ik er even op, hebben ze bij elkaar. Lucas 7, vanaf vers 36. Daar staat alleen de naam Maria niet bij. Er staat boven Jezus gezalfd door een zondares. Ze stond waarschijnlijk van verre en had weer geen naam. In ieder geval had ze geen naam. Hier. Maar ik moet u zeggen dat men dikwijls veronderstelt dat dit die Maria Magdalena was. Die dan in 8 vers 2 met name genoemd wordt. Maar dat is een misverstand. Maar het was dicht in de buurt. Het is wel Maria namelijk. Maar het is dezelfde gebeurtenis die hier beschreven wordt als in Johannes 12. Waar de Heer gezalfd wordt door Maria, die ook een broer had. Lazarus dus. En die nog een zuster had, Martha. Dus soms ziet men dat niet, maar ja, ik weet ook niet waarom niet. Maar het is heus dezelfde geschiedenis. Men leest dingen in het verhaal die er niet staan. Men trekt conclusies die men niet trekken mag. En komt dan tot de gedachte dat het een andere geschiedenis is. Maar dat is het zeker niet. In Johannes 12 is het in Bethanië. In het huis. In een huis. Waar Martha diende. En dan zegt men, nou dan moet het Martha's huis geweest zijn. Nou typologisch wel. Natuurlijk, maar letterlijk hoeft dat helemaal niet. Ik zou niet weten waarom je niet bij de buren zou kunnen gaan dienen. Als ze daar een party hebben. Ik zou ook niet weten waarom die buurman, in wiens huis men dan dient, ook niet zou zijn een fariseer die Simon heet. Want zo heet de man, die buurman dus, zeg maar, in Lucas 7. We weten maar gezegd wel hebben dat deze zondares, zoals ze genoemd wordt in Lucas 7, heus dezelfde is als Maria van Martha van Lazarus van Bethanië. Zodat we inderdaad nog een Maria hebben, dus deze Maria. En als zij hier als zondares beschreven wordt, dat vinden sommigen niet aardig, omdat verder Maria van Martha en Lazarus altijd zo vriendelijk overkomt. Dan kunnen ze zich niet voorstellen dat het een zondares is, maar u bent toch ook altijd vriendelijk? Hè? En een zondares. Ik bedoel, hoezo? Waarom zou dat nou weer niet kunnen? Hè? Nou goed.
Maar zou dat er ook Simon de vader van Judas zijn?
Hoezo?
Als dat hier staat, in 12 vers 4. De een van de discipelen, Judas, Simons zoon.
Nee, dat hoeft ook niet. Nee, zeker niet. Nee, dat lijkt mij ook niet, nee. Nee. Want er waren er nogal meer die Simon heten. Maar het punt is gewoon dat het verhaal in Lucas 7 wat anders overkomt dan in Johannes 12. Maar dat wil niet zeggen dat het ook een andere geschiedenis is. Het wil alleen zeggen dat het anders beschreven is. En dat kan heel goed. Mag het alsjeblieft. Huh? De strekking van het verhaal is in Johannes 12 ook wat anders dan in Lucas 7. En juist voor dat doel is het verschillend beschreven. Maar daarom is het wel dezelfde gebeurtenis. En daar hebben we het nu over. Wij kennen dus Maria, de moeder van Jezus. We kennen Maria Magdalena, die genezen was van zeg maar 7 duivelen. Komt dus aardig overeen met Mirjam. Dan hebben we Maria, de zuster van Martha en Lazarus. Daar komt sowieso wel overeen. Want Lazarus namelijk is een beeld van de opgewekte Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En tot zijn huis behoren 2 zusters, waarvan Martha, de dienende, in elk geval een beeld is van het jodendom, maar die kan laten aan het werk te blijven. Martha, toch? Zo bekend. Een beeld van het Joodse volk, van de wet en dat soort zaken meer. Nou is de vraag, wie is dan de zuster? Maria. Nou ja, als Martha een beeld is van de 2 stammen van Israël, want dat zei ik, dan moet Maria een beeld zijn met name van de 10 stammen van Israël. Al kun je met hetzelfde recht zeggen dat Martha een beeld is van het natuurlijke ongelovige werkende Israël, waarna Maria een type is van de gemeente. Maar zoals gezegd, dat is bijna 2 keer hetzelfde. Het is niet 2 keer hetzelfde, maar het is bijna 2 keer hetzelfde. In de praktijk maakt het namelijk geen verschil. De ene waarheid ligt gewoon achter de andere, verborgen op de bekende wijze. Nou, zo kan ik weer even verder. Want dan hebben wij nog een Maria, de moeder van Johannes Marcus, uit Handelingen 12 vers 12. De moeder van Marcus dus, Johannes Marcus. Die heet ook Maria. En Johannes Marcus staat typologisch ook net zo goed voor het Jodendom. Maar de oudere generatie heet weer Maria. En eveneens is het beeld van Israël, het gelovige Israël. Wie en waar dan ook en in welke stam dan ook. Dat is in de breedte. En dan hebben we in Romeinen 16, vers 16, nog een Maria in Rome. Waarvan niet duidelijk is welke het is. Maar als u het mij vraagt, is het er één van de bekende. Een Maria die we al kennen, maar we weten niet welke, want we kennen er een paar. Ik mag het wellicht niet vertellen. Maar omdat het niet in de Bijbel staat. Maar de overlevering, de geschiedenis, of hoe je dat maar zegt, de traditie buiten de Bijbel leert dat inderdaad de vrouwen met name, en dus zeker enige Maria's, ook naar Rome gegaan zijn. Daar gewoond hebben, vandaar nog verder gegaan zijn trouwens. Men weet zelfs precies waar. Ik heb zelfs foto's gezien van het huis waar ze gewoond zouden hebben. Jawel. Het staat allemaal niet in de Bijbel, maar de gedachte dat de Maria's, althans meerdere van de Maria's, inderdaad uiteindelijk naar Rome gegaan zijn. Dat is een redelijk bekende gedachte voor iemand die er zich mee bezighoudt, althans. In de Bijbel zelf staat het uiteraard niet. Maar dat is weer zo aardig, want het bevestigt de typologische betekenis natuurlijk. Want waar ging de zaligheid naartoe? Ja, naar Rome dus, hè? Naar Rome. Het is ook in Rome dat uitdrukkelijk en definitief gezegd werd. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. En die zullen horen, hè, Handelingen 28. Paulus, de zaligheid, ging inderdaad naar Rome. En zo dus naar de hoofdstad der wereld, in plaats van naar de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. Maar het leuke is dat juist dan, als het waar is, hè, dat juist dan in Rome de Maria's terechtgekomen zijn, die immers een beeld zijn van het gelovige overblijfsel uit heel Israël en met name van speciaal van de 10 stammen. Het is dus helemaal niet gek. En of dat verhaal buiten de Bijbel om waar is of niet. In elk geval, in Romeinen 16, vers 16, vinden wij een Maria in Rome. En daar gaat het maar om. Dat is meer dan voldoende. Hoe kennen wij de historie dan niet, weten we nog dat het zo gegaan is met Maria. Dan hebben we nog een Maria van Clopas, naar het schijnt. En we hebben nog een Maria van Alfeus, naar het schijnt. Maar die worden altijd door elkaar gegooid. En ik ben er nog steeds niet achter hoe dat eigenlijk precies in elkaar zit. Ik kan het echt niet met zekerheid zeggen. Omdat, dat moet ik dan wel even vertellen. Omdat namelijk in de kerkelijke traditie, en daar bedoel ik in dit geval mee in de Rooms-Katholieke traditie, men er alles aan gedaan heeft om Maria maagd te laten. Wat me een beetje moeilijk lijkt als ze van een kind bevallen is, maar niettemin, ja, goed. Dat staat nergens in de Bijbel, hoor. Er wordt gesproken over een maagdelijke geboorte, maar dat betekent alleen dat ze maagd was toen ze zwanger was. Maar dat wil niet zeggen dat ze na de geboorte van de Heer Jezus nog maagd was. Maar een tamelijk dwaze gedachte lijkt mij. Ik lees dat in de Bijbel in elk geval niet. En verder is het zo dat, zoals u wellicht weet, Rooms-Katholieken niet geloven dus dat Maria nog meer kinderen gehad heeft, terwijl protestanten geloven dat Maria wel meer kinderen gehad heeft. Zoals daar zijn Jacobus, die van die brief, Judas, die van die brief, een Jozes, zeg maar Jozef, hè, want dat is de Hebreeuwse versie van de naam, een Jozef en een Simeon, en de Heer zelf, dat is al 5, en zusters, waarvan we de één bij naam kennen, Salome. Dat in elk geval. Maar daarna ontstaat de verwarring, want er blijkt er een andere Maria te zijn die ook een zoon heeft, Jacobus, en een zoon Jozes. En die blijkt, dat blijkt een Maria van Clopas te zijn dan ineens. En dan, nou ja, goed, wie dat dan is enzovoorts. En aan haar schrijft men al die andere zonen toe, die eigenlijk broers zijn van de Heer Jezus, maar die worden dan toegeschreven aan een andere Maria. En sindsdien is het niet meer duidelijk wie is. He? Maar goed, maar waar het wel om gaat is dat we nogal wat Maria's dus in de Bijbel tegenkomen, maar kennelijk altijd in dezezelfde betekenis, namelijk een beeld van gelovig overblijfsel uit Israël in het algemeen En uit is ons algemeen bedoel ik niet alleen de Joden, maar uitdrukkelijk ook uit de 10 stammen. En daar ligt dan vanzelfsprekend ineens de nadruk op. Een Maria die weg is, een Maria die van verre staat, een Maria die afgeweken is, maar die wel degelijk terugkomt na 7. Zoals in Numeri, of nadat 7 demonen zijn uitgedreven, zoals bijvoorbeeld in Lucas 8, enzovoorts. En Maria dus die de voeten van de Heer zalft. Weet u waarom Maria de voeten van de Heer zalft? Nee. He? Ja, dat heeft er ook mee te maken met 10. Maar dat is de moeilijkste weg. Dat is de moeilijkste route. Maar gewoon, omdat dan de voeten van de Heer Jezus geuren, lieflijk geuren. En de schrift zegt, hoe lieflijk zijn de voeten? De voeten dergenen die het evangelie verkondigen. Let op niet, hoe lieflijk zijn de lippen, dat ligt voor de hand. Hoe lieflijk zijn de lippen van degene die het goede verkondigen, die vrede doet horen enzovoorts. Hè? Nee, hoe lieflijk zijn de voeten. En dat betekent dan dat degene die die boodschap gaat prediken of brengen, die moet daar een lange weg voor afleggen. Die gaat het ergens naartoe brengen. Nou, waar naartoe? Wat dacht u? Nou, Maria natuurlijk. Die immers die voeten zalft. En die voeten als lieflijk erkend. Kunt u dat volgen? Zoals ik het zo meteen zeg. Door Maria natuurlijk. Want die voeten zouden de blijde boodschap brengen naar Maria. Heb je dat? Nee, naar de heidenen zeg maar ik bedoel uiteraard naar dat deel van Israël wat verder stond. Ja, naar de heidenen, maar goed, naar dat deel van Israël wat verder stond. Zeg maar naar de 10 stammen dus. En daarom is specifiek Maria die de voeten van de Heer Jezus zalft. Toch? Ja. Nou goed. We gaan weer terug naar Numeri. En nu hoofdstuk 12. Want het wordt hoog tijd. Waar Mirjam en Aaron tegen Mozes spreken ter oorzake der vrouw, de Cushitische die hij genomen had. Want hij had een Cushitische ter vrouw genomen. Dat wil zeggen, Mozes had een vrouw genomen en de rest van de familie was het niet eens. Met name zijn oudste zuster niet. En als je oudste zuster het niet met je eens is, dan dat is het niet best. Ja, inderdaad, ik heb ook een oudste zuster. Ja. Laten we zitten. En die vrouw die hij genomen, de Cushitische, het was nog een zwarte ook dus. Want de Cushitische komt uit Kush, namelijk uit Afrika. Ethiopië zegt men dan, omdat het achter Egypte ligt, maar heel Afrika ligt achter Egypte en heet Kush, dus dat maakt verder niks uit. Maar een negerin, ja. Ja. Hij is daarmee in goed gezelschap, want wij kennen later de schrijver van het Hooglied, de bruidegom, weet u wel? Ik moet zeggen, we kennen de bruidegom uit het Hooglied, maar de bruid uit het Hooglied bleek ook zo'n kleur te hebben. Zwart. Ja. En ik kan het ook niet helpen, maar de naam Kus betekent een verschrikking. In de eerste plaats. En in de tweede plaats betekent diezelfde naam een menigte of ook een verzameling. Maar in dezelfde, dat wil zeggen niet een, de een of de ander, maar beide samen. Een verzamelde menigte dus. En weet je wat nou zo leuk is? Dat Mozes staat uiteraard voor Christus, de opgewekte, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. De vrouw die hij heeft, moet dus op een of andere wijze een uitbeelding zijn van degene die deel hebben aan Christus. En in dit geval gaat het uiteraard over de gemeente. Want dat blijkt uit de rest van de geschiedenis ook. En die gemeente wordt geacht in, naar Israëlitische begrippen, een verschrikking te zijn. Nee, en van een ander ras, ja, uitdrukkelijk en ook zichtbaar. Want dat is de gedachte. Gewoon. Het gaat helemaal niet om de kleur, want die wordt helemaal niet genoemd hoor, heus niet. Sommigen vertalen Kus met zwart, maar dat betekent het helemaal niet. Absoluut niet. Maar de gemeente komt aan de volk wat naar Israëlitisch begrip inderdaad een verschrikking is. Maar aan de andere kant, de gemeente is inderdaad een verzamelde menigte. verzameld uit de volkeren voor de naam des Heren. Weet u wel? Een volk wat eigenlijk helemaal geen volk is, maar wel degelijk verzameld is en op een of andere wijze Ami, namelijk Gods volk, geworden is. En dat is wat het uitbeeldt. En Mirjam protesteerde tegen, en Aaron ook, eigenlijk. Maar wat dat betekent, zien wij na de koffie. Wij waren dus in nummer 12 ooit, lang geleden, voor de pauze dus. Hè? En dan gaat het erom dat Mirjam en Aaron tegen Mozes spraken ter oorzake van die vrouw. En ik heb al gezegd, die vrouw moet, dat kan moeilijk anders, een uitdrukking zijn van het volk van God in onze dagen, zeg maar van de gemeente. En daar wordt dan tegen geprotesteerd. En het eigenaardige is dat daardoor Mirjam en Aaron tegenover Mozes komen te staan. De discussie zou wat uit de hand gelopen zijn, mag ik aannemen. Maar in ieder geval zeggen ze bij gelegenheid in vers 2... heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken, heeft hij ook niet door ons gesproken, en de Heere hoorde het. En het argument is correct. Dat wil zeggen, de Heer heeft niet alleen door Mozes gesproken, maar ook door Aaron en ook door Mirjam. Ik meen dat, staat het niet in Micha, dat ze ook met z'n drieën genoemd worden. Even zien. Micha 6 zou het dan moeten zijn. Ja, inderdaad. Micha 6 vers 4. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Alle drie die leidinggevende functie. Mozes de koning, Aaron de priester en Mirjam. Ja, de eerstgeborene, maar zou het dan moeten zijn. Pas het maar toe op Christus, de koning en de priester. En wat dan het eerste meekomt, is inderdaad de gemeente. Dat kan feitelijk niet missen. Maar het aardige is dat hier in Numeri 12 dit argument wordt aangehaald. Heeft de Heer heeft dus ook door ons gesproken. En inderdaad, dat is ook zo. Dat is een goed argument. Maar net zo goed door Mozes. En er is geen enkele reden voor die twee in ieder geval om zich dan dus tegen Mozes te keren. En dan staat er, dan ga ik eerst maar even door. Dan staat er, doch de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Betekent in de praktijk dat hij dus niet Mozes en Mirjam, of Aaron en Mirjam van repliek diende, zal ik maar zeggen. Hij was zachtmoedig. Ik zou niet weten waarom het anders hier zou staan. Dan zal er wel een betere plek te vinden zijn waar deze uitspraak zou passen. Maar hier staat, Mozes was zeer zachtmoedig. En dan zou je meteen moeten doorlezen in vers 4. Toen sprak de Heere haastelijk. Want het punt is dat Mozes dus zweeg. Maar dat vervolgens de Heer het voor Mozes opneemt. Dat is de gedachte. En dat is iets wat in ieder geval al kenmerkend is voor onze tegenwoordige bedeling. De verborgenheden van het koninkrijk. Daarin zwijgt immers de koning. Er is ook kritiek op de koning overigens. Maar daarin zwijgt de koning. Immers wij kennen een hoge priester, niet de koning. We staan dichter, als gemeente staan we inderdaad dichter bij Aaron dan bij Mozes. We staan namelijk dichter bij de hoge priester dan bij de koning. En dat is hier precies het geval. Mirjam staat hier dichter bij Aaron dan bij Mozes. Zo gaat het maar even. Hè? Maar het is de Heer dus die het voor Mozes opneemt. En die zegt tot Mozes en Aaron en Mirjam, gij drie. Alsof we niet kunnen tellen, maar er staat dus uitdrukkelijk alle drie, hè. Gij drie komt uit tot de tent der samenkomst, dat wil zeggen, kom naar de tabernakel. Toen kwam de Heere af in de wolkolom en stond aan de deur der tent, dat wil zeggen, de wolkolom stond aan de deur der tent. En vanuit de wolkolom zou de Heer immers altijd tot het volk of tot Israël en zelfs tot Mozes spreken. Dus de Heer stond aan de deur der tent. Daarna riep hij Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. Leuk, het is net militaire dienst. Ze stonden met z'n drieën op een rijtje. En twee van de drie moesten uittreden, heet dat. Uit de rij treden. Dus naar voren komen. Dat betekent het, hè. Mozes mocht blijven staan op afstand, zeg maar. Maar tot de Heer moesten naderen aan Aaron en Mirjam. En zei, de Heer zei tot hen tweeën, waar Mozes bij was: hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik de Heer zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Door een droom zal ik met hem spreken. De Heer zegt dus dat hij door een gezicht of door een droom zou spreken tot Aaron of Mirjam. Over anderen gaat het uiteraard niet, hè? Zo'n profeet, eigenlijk staat het woord onder er ook niet, is, niet eens. Hè. Er staat gewoon zo'n profeet, u is. Zo iemand van u een profeet is, van u beiden, want er wordt maar tot twee gesproken. Wel, ik de Heer zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Of anders, ik zal door een droom met hen spreken. En ik heb al eens vaker gezegd, hier ook dacht ik, dat als profetieën komen in de vorm van een visioen, en nog sterker, wanneer een profetie komt in de vorm van een droom, dan gaat het in elk geval, niet altijd uitsluitend, maar het gaat in elk geval over deze tegenwoordige bedeling. Over het resultaat van de eerste komst van Christus. Of nog anders, over de verborgenheden van het koninkrijk. Mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd. Dat als de Heer verschijnt aan Maria, de moeder van de Heer Jezus, en daar de geboorte van de Heer Jezus aankondigt, komt hij gewoon bij haar in de kamer enzovoort. Dat is gewoon klare taal. De engel in de gedaante van de engel, maar niet een visioen. De engel verschijnt aan Maria en zegt zus en zus en zo. En als daarna aan Jozef, de man, ook het verhaal gedaan moet worden, en later nog eens en dan nog eens, in de verdere omstandigheden, dan gebeurt het uitsluitend in een droom. Aan Jozef uitsluitend in een droom. Waarom? Omdat Jozef heel speciaal en heel beperkt ook inderdaad staat voor de 10 stammen van Israël uiteraard. Het verborgen koninkrijk dus. Hè. Een Israël wat onder de heiden is, een Israël wat verder staat enzovoorts. En al wat tot Jozef gezegd wordt, komt in de vorm van een droom. En lees maar na wat de Heer allemaal tot Jozef zegt in die dromen. Jozef uit het Nieuwe Testament bedoel ik, hè, voor de goede orde. Ja, die andere Jozef ging het ook in een droom, vanzelfsprekend. Want het gaat hem daar om de verborgenheden van het koninkrijk. Die komen niet in klare taal, maar altijd bedekt. En dus afstandelijk. Hoe staat het hier? In duistere woorden staat het hier, in vers 8. Want er staat, met Mozes spreek ik van mond tot mond. En door aanzien, dat wil zeggen, hij kan me nog zien ook. En niet door duistere woorden. Zodat een gezicht of een droom uit vers 6 overeenkomt met de duistere woorden van vers 8. Maar die duistere woorden zijn zo duister, omdat ze spreken over verborgene dingen. Het is een bekende verhaal, hè? Net als gelijkenissen enzovoorts. En hier wordt dus tot Aaron en Mirjam gezegd dat voor zover zij profeten zijn, zou de Heer tot hen spreken in een gezicht of in een droom. Via een middel, zal ik maar zeggen, of door middel van gezichten of dromen. Maar het houdt automatisch ook in dat het dan dus gaat over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want daar heeft het dan betrekking op. Zodat je ziet dat Aaron de priester en Mirjam de zuster inderdaad beide geacht worden in verband te staan met onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En daarom wordt dit gezegd. En onder ons, wat zou dat nou anders betekenen? Want wie kan nou vertellen wat deze woorden van de Heer hier nou eigenlijk betekenen in de onderhavige discussie? Want de discussie ging erover, nou ja, ging over de vrouw van Mozes. Of hij die vrouw wel had mogen trouwen of zo. En vervolgens of ook niet Aaron en Mirjam wat te vertellen zouden hebben. Nou goed, en wat zijn die woorden van de Heer? Hij beslist de hele discussie niet. Er wordt gehoord over gezegd. Er wordt alleen maar gezegd, kijk eens, dat jullie twee waarschijnlijk alleen in een droom of in een visioen, maar met Mozes spreek ik rechtstreeks. Dat kan hooguit dan betekenen dat Mozes hoger is in Gods ogen dan Aaron en Mirjam. En dus, ja, en wat dus? En dus kan Mozes doen en laten wat hij wil zonder aan die andere twee te vragen of het wel goed is. Nou ja, u voelt toch ook wel dat het tamelijk onbenullig is. Dat kan toch niet de gang van zaken zijn. Had de Heer net zo goed meteen kunnen zeggen van, dat ze niet aan Mozes mochten komen of zo. Maar het gaat juist om een verschil tussen die beiden. Dat wil zeggen Aaron de priester en Mirjam, de zuster. Kennen de Heer via dromen en visioenen, dat is wat de Heer zelf zegt. En Mozes kent de Heer in klare taal en van aanzien, want dat staat in vers 7 en 8. En de gedachte daarachter is dat Mozes inderdaad een type is van Christus als de koning, zoals hij in de toekomst gewoon openbaar wordt, zichtbaar wordt. Want ook aan de wereld, aan de mens, aan Israël, zal verschijnen. Terwijl aan de andere kant Aaron en Mirjam een uitbeelding zijn van de tegenwoordige positie van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus degene die een verborgen positie inneemt, die inderdaad niet gezien kan worden, enzovoorts. En daar staan ze zo tegenover elkaar. Nou, ik moet er in voorbijgaande even op wijzen dat in vers 7 staat: alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Maar die uitspraak die wordt in Hebreeën 3 weer aangehaald en wordt daar toegepast op Christus. Omdat Christus in zijn gehele huis getrouw is. En wel, nu is het huis. Wat is dat huis? Nee, het is de gemeente van onze dagen. Daar wordt het op toegepast, hè? Overdrachtelijk. Maar hoe dat ook zij, van mond tot mond spreek ik met Mozes en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heren aanschouwt hij. Waarom dan heb gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, namelijk tegen Mozes te spreken? Zo ontstak des Heren toorn tegen hen en hij ging weg, zodat Mozes hoger is. Want dat is wel de gedachte natuurlijk. Mozes hoger is dan Aaron en Mirjam. En dan staat er: de wolk week van boven de tent, zodat de Heer zich als het ware van Israël terugtrok. U weet, de wolkkolom is ongeveer wat de koninklijke standaard is op het paleis. Hè? Dat weet u, hè? Als het ding erop staat, dan is de koningin thuis. En als die vlag er niet op staat, dan is ze niet thuis. Dus dan hoef je ook niet aan te bellen, bedoel ik maar. Wel goed. Maar als de wolk boven de tabernakel staat, betekent dat de Heer er is. En als de wolk verdwijnt, betekent dat de Heer er niet is. Ja. En dus de wolk week van boven de tent, zodat hier uitgebeeld wordt hoe Israël dan ineens niet meer Gods volk is.
Ja, als je nou vers 5 leest, hè, toen kwam de Heer af en in de wolkkolom. Je dacht, ja, de wolkkolom hebben we al in vast, dat de Heer dus afdaalde in die wolkkolom.
Ja, nee, er staat bij wat er gebeurt. De wolkkolom namelijk staat normaal, voor zover je kunt zeggen dat een wolk staat, hè, staat normaal op de verzoendeksel tussen de cherubim, op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Binnen. En hier komt de wolkkolom als het ware naar buiten, en in ieder geval van de Ark des Verbonds af naar de deur. Want normaal gesproken mochten ze daar ook niet eens binnen, in het Heilige der Heiligen. Dus hij komt af, als het ware naar beneden, maar er staat die de Heer kwam af, maar er staat in wezen, ja, staat er natuurlijk wel, laat ik het goed zeggen, maar de betekenis is dat de Heer in de gedaante van de wolkkolom afkwam, naar beneden kwam, van de Ark des Verbonds af is de gedachte, en dus naar buiten kwam naar de deur. Dat is de ingang van de eigenlijke tabernakel, hè? De deur. En daar riep hij Aaron en Mirjam. Dat wil zeggen, de Heer zelf werd niet gezien, maar in plaats daarvan zag men de wolkkolom. Dat is ook aardig, want ik ben er net aan voorbij gegaan. Het punt is namelijk dat de wolkkolom, zowel als de vuurkolom, een uitbeelding is van de geest. Dat wil zeggen, de Heer is er in de wolkkolom, maar dan toch zonder een vaste gedaante, zodat het altijd een uitbeelding is van de geestelijke dingen. En daarmee een type is van de Heer in onze dagen, die wij kennen als de geest, niet als de zienlijke, maar als de ontastelijke.
Dus in dit geval bleef hij ook in duistere woorden, neem ik aan, voor Aaron en zijn zuster.
Ja, min of meer eigenlijk.
Hij sprak niet van mond tot mond.
Nee.
Nou,
hij sprak wel, maar niet van aanzien. Hij vertoonde zich niet aan hen toen. Hij was in de wolk. Bij andere gelegenheden verschijnt de Heer inderdaad in een tastbare gedaante. Aan Abraham bijvoorbeeld. En aan Mozes is dat natuurlijk ook bij gelegenheid gebeurd. Later aan Jozua. Maar hier niet. Er blijft de wolk. Maar die wolk staat nou eenmaal voor de Heer in onze bedeling. Een wolk is namelijk nog net een beetje zichtbaar. Maar dat is ook maar de vraag, want je kunt er doorheen kijken, als je niet te dik is. Je kunt er doorheen lopen, doorheen tasten. Je kunt er niet grijpen, want het is geen vaste gedaante enzovoort. En daarom is het de uitbeelding van geest. Nou, dat is onze bedeling dus eigenlijk ook. Hè? Een geestelijke aangelegenheid, een onzienlijke, een ontastelijke Heer.
In vers 9 gaat die wolkolom niet verdwijnen.
Ja. Zo ontstak des Heeren toorn tegen hen en hij ging weg. Nou, niet de toorn, maar de Heer uiteraard. En dus, zegt vers 10, en de wolk week van boven de tent. Eigenlijk had je kunnen vertalen met namelijk de wolk week van boven de tent. Want het is hetzelfde. De Heer ging weg, namelijk de wolk week van boven de tent. Er is een heel visioen aangeweid in Ezechiël 1 en wat er verder volgt. En eigenlijk Ezechiël 10, 11, wat spreekt over hoe de heerlijkheid des Heren, waar de wolkolom een uitbeelding van is, hoe de heerlijkheid des Heren ook verdween uit Jeruzalem. In een visioen overigens, uiteraard in een visioen. Omdat het een beeld is van onze bedeling, hoe de Heer verheerlijkte Christus, de heerlijkheid des Heren, de verheerlijkte Christus inderdaad verdwenen is uit Israël. En laatstelijk gezien op de Olijfberg, weet u wel. En daar is de Heer ook laatstelijk gezien, dus dat klopt precies. Nou goed. De wolk week van boven de tent, de Heer verdween dus. Niet de wolk verdween van voor die deur, maar van boven de tent. De gedachte is namelijk dat de wolkkolom stond, rustte, hè, stond op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds tussen de Gerubim. Maar ook is de gedachte dat de wolkkolom in het hele legerkamp van Israël te zien was. En daaruit volgt dat die wolkkolom als het ware door het dak van de tabernakel heen, door die kleding die erover lagen, door het dak van de tabernakel heen ook buiten zichtbaar was. En als hier staat, de wolk week van boven de tent, betekent dat de wolk helemaal verdween. En dat beeld uit dat de Heer zelf verdwijnt. Totaal. Met als gevolg, Mirjam is melaats. Wat dat uitbeeld is makkelijk genoeg. Immers Aaron en Mirjam hadden afstand genomen van de koning. Er was een splitsing gekomen tussen koningschap en priesterschap. Heb je dat? Nou, dat is kenmerkend voor onze bedeling. De koning is er niet, is weg. En wij kennen de Heer niet als koning, hoewel hij dat is, maar wij kennen de Heer als de hoge priester. Wij kennen dus de Heer niet als Mozes, maar we kennen de Heer als Aaron. En wij zelf zijn Mirjam, als gelovigen. Dus zo zit het nou eenmaal. Maar, en dat komt overeen met de wolk verdwijnt van boven de tent. De Heer is verdwenen, de Heer is ten hemel gevaren. Dat was trouwens ook door een wolk, want een wolk onttrok de Heer aan het gezicht toen hij ten hemel voer. Dus precies dezelfde betekenis. En ziet, Mirjam was melaats. Men heeft de koning niet, de koning verdwijnt, want zo moet ik het zeggen. Dan blijft over de hoge priester en Mirjam, maar Mirjam is melaats. De gedachte is domweg deze, dat waar de koning niet gekend of erkend wordt, daar wordt het volk van God melaats. Dat wil zeggen, naar Joodse of moet ik zeggen judaïstische of Israëlitische begrippen, onrein. En dat is precies wat er gebeurd is. Want het volk van God in onze dagen is uiteraard de gemeente. En die is onrein. Naar Joodse begrippen. Er is niks zo onrein voor een Jood als een christen. Toch? Ja, melaatse, ja. Nou, dat is de gedachte. En wat gebeurt er met de melaatse? Die gaat buiten de legerplaats. Nou ja, dan zijn we in één klap waar we wezen moeten. Namelijk in Hebreeën 13. Bekende uitspraken die ik dikwijls citeer. Omdat ze zo kernachtig zijn. Nou goed, de wolk week van boven. De Heer was weg. En dan Mirjam was melaats. Als de sneeuw het eigenaardig is. Ik weet niet of je er ooit aan gedacht hebt. Dat de melaatsheid uitgebreid in de Bijbel beschreven wordt. Dat is een nummer die... wat is het, 14? En geloof ik... Even zien. Nee, niet nummer 14. Nou, waar staat het allemaal over die melaatse? Nee, Leviticus 14. Waar zeggen we? Ja. Leviticus 14, uitgebreide bespreking van melaatsheid. En elke keer gaat het over 7 dagen zus, 7 dagen dit, 7 dagen zo. En het duurt allemaal 7 dagen daar. Nou ja, dat gaat dan over de reiniging van de melaatse. Maar heb je wel eens opgelet dat er steeds staat dat die melaatsheid wit is? En wit is toch een zeer positief begrip in de Bijbel. Het is niet zo erg verkeerd. Mag dan onrein zijn, maar wit is toch kleur van reinheid, of niet? En genadig, hè, dat lijkt helemaal niet bij elkaar te passen. Maar toch is het zo, want het punt is dat wij onrein zijn in de ogen van Israël en naar wettische beginselen. Naar Joodse beginselen zal ik dan maar zeggen, maar niettemin zijn we wel wit. Waar nog bij komt dat wit is Laban, in het Hebreeuws, Laban. He? En Laban was die oudere tak van de familie waar Jacob heen vluchtte toen hij voor Esau moest vluchten. Toen Jacob het eerstgeboorterecht kreeg boven Esau, moest hij vluchten naar Laban. En toen kwam hij bij de echte eerstgeborene van de familie terecht. Want de familie van Laban was de oudere tak van de familie. Afstammend van een oudere broer van Abraham. Ooit over nagedacht? Schitterend verhaal. En dat is het hele verhaal eigenlijk. Want Jacob staat voor de gelovigen, het gelovig overblijfsel van onze dagen. Esau staat voor het Jodendom. Die krijgt het dus niet, de gemeente echter wel, het gelovige overblijfsel. Maar dat gelovige overblijfsel wordt gebouwd uit Lea en Rachel, namelijk het wordt gebouwd uit de vrouwen, uit de andere tak van de familie. De oudere tak van de familie. Nou, is eenvoudig genoeg, als van 2 stammen wordt weggenomen, het moet dan gebouwd worden uit de andere tak van de familie. De oudere tak, dan is het uit de 10 stammen en daar is Laban dus uitdrukkelijk een beeld van. En 20 jaar lang, eigenlijk 2000 jaar lang, maar 20 jaar lang is Jacob bij Laban. Wit. En wat er verder van Jacob afstamt, kan net zo goed gezegd worden af te stammen van Laban. En dus van de oudere tak van de familie, namelijk uit de oudere broer, uit Haran, de oudere broer van Abraham. Leuk, hè? Van wie stamt Israël dus af, letterlijk? Van Abraham of van Haran? Allebei, je komt bij elkaar gewoon. Ja, nou, daar heb je weer zoiets. Hè? Dat verhaal is het. Wit, Laban enzovoort mag dan aan de ene kant onrein zijn vanwege melaatsheid. En de andere kant spreekt juist over een reinheid, maar op een andere manier. En dat is kenmerkend voor de gemeente. Onrein in de ogen van natuurlijk Israël en zeker in de ogen van Jodendom. Maar aan de andere kant wordt degelijk wit en rein, dus. Maar in ieder geval geplaatst buiten de legerplaats, want dat is wat er verder van gezegd was. Nou goed, er staat de wolk week van boven de tent, nummer 12 vers 10, en ziet Mirjam was melaats als de sneeuw. Al waren uw zonden als scharlaken. En melaatsheid is toch een beeld van de zonde, of niet? Ja, zeker. Maar toch wordt het wit als sneeuw. En melaatsheid maakt iemand wit. Een kenmerk van melaatsheid zelfs. Vreemd, hè? Nou, dat is het hele verhaal. Wij zijn zondaren. Naar de normen van de wet, absolute zondaren. Niettemin wit. En buiten de legerplaats. Dat geeft verder niks. Ja, ik heb er de tijd niet voor. Maar het geeft verder niks dat je buiten de legerplaats bent, hoor. Want het is daar heel goed toeven. Wordt overal in voorzien. Jazeker. Maar laat ik maar even verder lezen. Aaron zag Mirjam aan en ziet ze was melaats in de ogen van de hoge priester. Is Mirjam melaats? Daarom zeide Aaron tot Mozes, och mijn heer, Aaron, de hoge priester, doet een beroep op de koning. Op de machthebber. Och Heer, leg toch niet op onze zonde waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Laat zij toch niet zijn als een dode, van wie vlees als ze uit zijn moeders lijf uitgaat de helft wel verteerd is. Want de melaatse die verteert eigenlijk, hè. De uitwendige mens van de melaatse gaat gewoon tot ontbinding over. Dus uit de ontbinding van een stoffelijk overschot, alleen hij leeft nog, dat is het eigenlijk. Maar goed. Het is de werking van de dood dus eigenlijk, toch, hè? Waar heb ik dat eerder gelezen? In 2 Korinthe 4. De dood werkt wel in ons. En nochtans worden wij vernield van dag tot dag. Ja, nou goed. Mozes dan riep tot de Heere, zeggende: O God, heel haar toch. En de Heer zei tot Mozes, enzovoorts. En dan zou zij niet 7 dagen beschaamd zijn. Wel, laat haar dan 7 dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. En zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten en het volk vrijde niet. En dat is de positie nu van het gelovig overblijfsel van Israël. Van de gemeente, zeg maar. Buitengeworpen, buiten Israël officieel, maar aan de andere kant wel degelijk rein voor God. Dat blijkt ook wel, want dan ga ik even een paar teksten langs, zo even, noem ik ze even, hè, waar gesproken wordt over wat er buiten de legerplaats is. Zoal, hè? Nou, in de eerste plaats, volk Israël krijgt de wet in Exodus 19. En dan verschijnt de Heer op de Sinaï. En dan staat er in vers 17 van Exodus 19... Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet. Dat wil zeggen, om de Heer te ontmoeten, moest het volk de legerplaats verlaten. Dat is dus helemaal niet negatief, integendeel. Dat is de eerste keer dat ik lees over wat er buiten het legerkamp, buiten de legerplaatsen van Israël is. Dat is de Heer. En Mozes leidde het hele volk de legerplaats uit, goden tegemoet. Verder vinden wij, maar staat uiteindelijk samengevat in Hebreeën 13, dat al die offerdieren waarvan het bloed gebracht werd in de tabernakel, dat gebeurde niet bij alle offerdieren, maar bij sommigen, maar van de offerdieren waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, werd het lichaam, het vlees, het vet, de huid, alles, werd verbrand buiten de legerplaats. Zodat er voor die offerdieren 2 waarheden van toepassing waren. De 1 is dat hun leven gebracht werd in het heiligdom. Hun bloed dus, hun leven. Maar aan de andere kant dat hun uitwendige vorm, lichaam zal ik maar zeggen, inderdaad buiten de legerplaats gebracht werd en verbrand werd. Dat is net hetzelfde als de werking van melaatsheid, hè? Het verdwijnt daar uiteindelijk, maar het wordt buiten de legerplaats gebracht. Nou, die gedachte is niet alleen, op de Heer van toepassing, want dat staat daar in Hebreeën 13, maar het is ook op ons van toepassing, want ons leven is gebracht in het heiligdom, in de hemel zelf zal ik maar zeggen, voor de troon der genade, gesprenkeld, hoe dat maar heten mag, terwijl wij naar de uitwendige mens, inderdaad buiten de legerplaats, en zegt dus maar ook buiten Israël, ons bevinden en daar verbrand worden, ofwel melaat zijn, daar ook sterven, zal ik maar zeggen. Dat is ook inderdaad wat gebeurt. Dus het werd weliswaar buiten de legerplaats gebracht en verbrand. Dat lijkt negatief, maar positief is dat het bloed, het leven van die offerdieren, gebracht werd in het heiligdom juist. Het is in het algemeen waar, of het is in het bijzonder ook waar, voor die offers die gebracht werden op de grote verzoendag. De bok, zowel als de var. Weet je wel, het bloed gebracht in het heiligdom en het overschot, het zichtbare, de buitenkant, werd inderdaad buiten de legerplaats verbrand. Nog afgezien van dat die andere bok op de grote verzoendag inderdaad de woestijn ingestuurd werd, buiten de legerplaats. Levend en wel, overigens. Net als wij.
En wat verbrand is, wordt ook wit,
hè? En wat verbrand is, als het goed verbrandt, dan wordt het ook wit, ja. Zo hoort het ook. Ja. Nou, eens kijken. Wij kennen trouwens nog de gelegenheid dat Mozes van de berg Sinaï afkomt en dan heeft men het gouden kalf opgericht en dan gebeurt er het een en ander. Maar wat er dan gebeurt, is dat Mozes, dat is in Exodus 33 vers 7, dat Mozes buiten het legerplaats van Israël de tabernakel opricht. De tent der samenkomst. En dat dan wie de Heer wil dienen, inderdaad de legerplaats moet verlaten om dan buiten de legerplaats bij de tabernakel te komen. Het is eigenlijk wat vreemd, want de legerplaats is altijd gerangschikt rondom de tabernakel. Maar het binnenste van de legerplaats wordt er als het ware uitgehaald, wordt buiten de legerplaats gezet. En nou is de bedoeling dat men alsnog, anderen alsnog ook de legerplaats verlaten om een andere te vormen rondom de tabernakel. Dus precies dezelfde gedachte. Men moet uitgaan buiten de legerplaats naar de Heer in de tabernakel. Nou, eens even kijken. Een andere aardigheid is dat, maar dat is moeilijk uit te leggen, dat Aaron had 4 zonen, 2 en nog eens 2. De eerste 2 stierven, omdat ze vreemd vuur gebracht hadden op het altaar. De oudste 2 wel te verstaan. Ze hadden vreemd vuur gebracht op het altaar.